Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
Vanavond begon bij Canvas een 6-delige serie interviews met strafrechtadvocaten. Strafpleiters. Daarin worden verschillende strafrechtadvocaten geïnterviewd over de dilemma's van hun vak. Door elkaar gemonteerd op thema. Best een goed idee eigenlijk. Al kwam het me ook vaaglijk bekend voor. En toen moest ik toch even denken aan de woorden van Herman Finkers. Zoals Kennedy al zei, was het niet Homerus die schreef: originaliteit is het mooiste wat er is. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. Wat kunt u tot 12 uur van ons verwachten? Ruim een kwart van de ex-soldaten met gevechtservaring voelt zich ondergewaardeerd. Niet door Defensie, maar door de samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek van het Veteraneninstituut onder ruim 500 veteranen. Ik praat straks met 2 van hen. En wat hebben Bergkamp, Overmars, Kuit, Blind, De Boer, Koeman en Van der Sar met elkaar gemeen? Ze hebben in hun voetballoopbaan allemaal te maken gehad met voetbalmakelaar Rob Jansen. En nu is er een boek verschenen over deze opvallende man. En schrijver Michel van Egmond en Rob Jansen zitten straks bij mij aan tafel. En we hebben live muziek vanavond van de Australische zanger-gitarist Stu Larsen. Maar eerst het nieuws van
maandag 6 november.
Popster als Bono en Madonna en zelfs de Britse koningin Elizabeth parkeren hun geld in belastingparadijzen. Dat blijkt uit de Paradise Papers. De Britse Labour-leider Corbyn suggereert dat de Queen excuses moet maken.
Not just apologize for it, but also recognize what it does to our society.
Want die slimme belastingconstructies hebben hun prijs.
Als er 1 minder belasting betaalt, dan moeten andere mensen dat weer opbrengen. He, dus dat zijn jij en ik, bij wijze van spreken.
Ook Nederlandse bedrijven duiken op in de documenten. Dat constateert staatssecretaris Menno Snel van Financiën.
Dat is niet wat we willen. En dat is ook typisch iets wat wij nu met het kabinet gaan proberen tegen te gaan. Dus minder doorstroom in Nederland en meer reële activiteit. En dat is, denk ik, wat wij proberen te bereiken.
Sutherland Springs rouwt om de 26 kerkgangers die gisteren werden doodgeschoten. Iedereen in het Texaanse stadje kent wel 1 of meer slachtoffers.
We've lost some great friends today. And we had some really great friends injured.
Aanleiding voor de schietpartij was waarschijnlijk een ruzie tussen de schutter en zijn schoonmoeder.
The suspect's mother-in-law attended this church. She had received threatening texts from him.
De 4 na dodelijkste schietpartij ooit in de Verenigde Staten wakkert de wapendiscussie een beetje aan. Maar president Trump wil daar eigenlijk niets van weten.
This isn't a guns situation. I think that mental health is your problem here.
De beoogde opvolger van de Zimbabweanse president Mugabe is ontslagen als vicepresident.
Arajie Mugabe has exercised his powers to relieve honorable vice president Edi Mnangagwa.
Volgens deskundigen is verzet tegen het ontslag zinloos.
If you fight back, you will lose the game because those who have the backing of Mugabe would always win.
Waarschijnlijk wordt Mugabe's vrouw nu vicepresident. Op basisscholen ging het vanochtend over.
Broodje, chocopasta of een shake?
Broodje met pindakaas.
Aangeslag.
Pap.
Het ontbijt dus. En daarover is goed en slecht nieuws.
Kinderen gaan vaker echt elke dag met een ontbijt de deur uit. Wat we wel zien is dat er nog steeds heel veel zoet en chocoladebeleg 's ochtends gegeten wordt.
Steeds meer scholen doen daarom zoetbeleg en frisdrank in de ban. De leerlingen begrijpen dat wel.
Omdat het gezond is.
En vooral de ouders steken daar wat van op.
Ik ben ook opgegroeid met heel veel snoep en chips. Dat mocht gewoon. En je ziet nu dat de school er heel bewust mee omgaat. En dat toch proberen over te brengen aan de kinderen. Daar leren wij ook weer van als ouders.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Michel Koenen.
Het FD en Trouw pakken weer uit met de Paradise Papers. De focus ligt deze keer op Nike,
Want waar ter wereld je je schoenen of kleding van het bedrijf ook koopt, de kassa rinkelt bij het Nike-kantoor hier in Hilversum.
Volgens de onderzoekers lopen vrijwel alle verkopen van Nike buiten de VS via Nederland. Op de bonnetjes uit Australië, Zweden of België staat geen lokale verkoper, maar Nike Retail BV. En dat levert miljarden op. Vrijwel onbelast.
De Volkskrant vraagt zich af wie er nou eigenlijk een einde durft te maken aan de belastingparadijzen. Na de zoveelste leaks en papers wordt de mens cynisch over politieke daadkracht, schrijft de krant.
Waar de gemiddelde burger elk jaar braaf zijn aangifteformulier moet invullen, verstoppen mensen als zangeres Madonna hun geld in belastingparadijzen. Gevolg? De sterkste schouders dragen niet langer de zwaarste lasten.
In Trouw ook aandacht voor de MeToo-discussie. In de verdieping gaat het over de vergeten prostitutie. Volgens een Amerikaanse onderzoekster lijkt het op het klimaatprobleem. De cijfers over de schade zijn er, maar we willen het niet onder ogen zien.
Na gesprekken met meer dan 1000 sekswerkers over de hele wereld kan de onderzoekster maar één conclusie trekken. Prostitutie is intrinsiek schadelijk voor vrouwen. Door het kopen van seks niet strafbaar te maken, is het volgens de onderzoekster alsof de Nederlandse overheid tegen mannen zegt: hier, jullie mogen deze vrouwen hebben.
De Volkskrant schrijft over de flinke prijsstijgingen van bijzondere instrumenten. Er zou een strijd aan de gang zijn tussen Russische, Aziatische en Amerikaanse handelaren. Die leggen idiote bedragen neer voor bijvoorbeeld een Stradivarius-viool, zegt een expert in de krant.
Leverde zo'n viool 30 jaar geleden nog enkele honderdduizenden euro's op. Nu trekt een handelaar er makkelijk 10 miljoen euro voor uit. En de muzikant? Die moet maar hopen dat hij de viool een keertje mag lenen uit de kluis.
De zakelijk directeur van het Amsterdamse Concertgebouw baalt. De schaarste neemt toe. Zonder instrumenten hebben wij geen orkest.
Experts maken zich in de Telegraaf zorgen over de teloorgang van de kroeg. In nog geen 10 jaar tijd verdween 1 op de 3 cafés uit het straatbeeld.
Wil je het als kroegbaas overleven, moet je keiharde keuzes maken, stellen de experts. Want een café voor iedereen is een café voor niemand.
De kunst is om gelijkgestemden samen te brengen. Marktonderzoeksbureau GFK spreekt van de avonturiers, de eigentijdse mensen en de dromers.
En die willen allemaal hun eigen drankjes. Niet alleen bier, maar ook een bako, cocktail of vers sapje. En die drank kan eigenlijk best wat goedkoper. Want €2,75 of meer voor een vaasje bier, dat kon vader Abraham niet vermoeden toen hij in de jaren 70 zong over dat kleine café aan de haven waar het pilsje niet duur is.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
En ik vertelde u al, we hebben vanavond live muziek in de studio van het Oog. En dat is niemand minder dan de Australische zanger-gitarist Stu Larsen. Afgelopen zomer verscheen zijn laatste album Resolute. Welcome, Stu. You're going to play 2 songs for us tonight. Huh? Which one is your first song?
I'm going to play a song called Aeroplanes, which is written about some friends of mine who had a long-distance relationship. He was living in Scotland, she was in Germany. And she was afraid of flying, so whenever they'd meet up, he would fly from Scotland and she'd get the train out of Germany to somewhere in Europe, spend a few days together. He'd fly home, she'd catch the train for days again to go home.
Okay.
Yeah.
You said we'd meet in Amsterdam. But is that still the plan? 'Cause I've been working overtime, just trying to find the line. You take your time from making up your mind to tell me, are you still mine? You don't believe in aeroplanes, you probably never will, and you're on my mind all of the time when I'm working from Glasgow. You're on the train to Germany. Mm-hmm. Barcelona in the summer sun. We got lost with everyone. Now the sun is gone, it disappeared. It only rains when you're not here. And you're on my mind all of the time when I'm working from Glasgow. And you're on the train Germany, yeah. So far away from me in Germany, yeah. So far away from me, so far away. And you're on my mind all of the time when I'm working from Glasgow. And you're on the train to Germany. And you're on the train to Germany.
Dat was Stu Larsson, live in de studio van Met het oog op morgen. U hoort hem straks nog een keer. Ruim een kwart van de ex-soldaten met gevechtservaring voelt zich ondergewaardeerd. Niet door Defensie, maar door de samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek van het Veteraneninstituut onder ruim 500 veteranen. Ik praat erover zometeen, eigenlijk nu al, met corporaal technische dienst Erik van der Meijden. Die zit hier in de studio. Goedenavond. En met een andere veteraan, Erik, die zit op locatie in Heerlen. Dag, goedenavond.
Goedenavond.
Om meteen met u te beginnen. U wilt uw achternaam niet noemen, hè? Erik uit Heerlen, zal ik maar zeggen. Herkent u zichzelf in dat onderzoek? Voelt u zich ook ondergewaardeerd?
Ja, ondergewaardeerd is misschien iets te zwaar. Maar op zich, ik herken het zeker wel. De Nederlandse maatschappij kijkt natuurlijk heel anders naar de veteraan als bijvoorbeeld naar de Amerikaanse, waar de veteraan zeg maar een bepaalde cultstatus heeft.
En dat is in Nederland heel anders?
Ja, kijk, het leeft gewoon beduidend minder. Men is er gewoon niet zozeer mee bezig als bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat Amerika natuurlijk het beste voorbeeld is, wat de meeste mensen nog wel van films en dergelijke kennen. Dus het is een wereld van verschil wat dat betreft, ja.
Ja, u bent twee keer uitgezonden naar Afghanistan. Wat was daar uw functie?
De eerste uitzending was ik uitgezonden als panzergenist. Dat was mijn taak, het zoeken en het eventueel noodvernietigen van IED's. Beter bekend in de volksmond als de bermbommen. Mm-hmm. En mijn tweede uitzending was op het kamp en daar was ik onderofficier inlichtingen.
En bent u ook in gevechtssituaties beland?
Ja, dat ben ik.
Vertelt u er eens over?
Ja, dat was in 2007. Het was eigenlijk redelijk snel duidelijk dat er zeg maar een echte oorlog woedde. Het was meestal de planning van punt A naar punt B. En als je daar een vuurgevecht tussen had, dat was niet vreemd. Nu heb ik een vuurgevecht 5 of 6 in totaal meegemaakt. Het is voor mijn periode dat ik daar gezeten heb, valt dat nog wel mee. Er zijn jongens die hebben het zwaarder voor een kiezen gehad.
Ja, maar het was wel een ingrijpende ervaringen.
Tuurlijk, het doet wat met je. Je hebt er jaren voor getraind. Maar als moment suprem daar is, dat is natuurlijk heel anders. Je weet niet hoe je reageert. En ik moet zeggen dat het is natuurlijk wel heel bijzonder om te zien hoe de training dan zo hard erin gesleten zit. Dat eigenlijk dat iedereen gewoon zijn ding doet waar hij voor getraind is.
U bedoelt, het was niet alleen maar vervelend. Het was eigenlijk ook wel bijzonder om te zien hoe het klopte wat u had geleerd.
Ja, zo kunt u het inderdaad wel zien. Het is, je krijgt natuurlijk een adrenalinestoot, dat mag enige naam hebben. Dat is bijna niet uit te leggen. Maar het klinkt heel, heel gek misschien voor mensen die dat niet zo goed kunnen inschatten hoe dat werkt. Maar je hoopt natuurlijk op een bepaald moment dat je het toch meemaakt, want daar word je voor getraind. En als het moment daar is, ja, je hebt adrenaline, maar het is tot een bepaalde mate, begrijp me niet verkeerd. Ja, het geeft zoveel adrenaline mooi is het verkeerde woord, maar ja, intens.
Ja. En hoe was het om weer terug te komen in Nederland? Hoe reageerden de mensen op u? Vroegen ze hoe u het daar gehad had?
Vooral de familie en goede vrienden, die waren natuurlijk oprecht geïnteresseerd. Maar je merkt zodra vrienden naar wat vagere kennissen gaan, dat de interesse beduidend minder is en dat het heel oppervlakkig is.
Ja. Erik van der Meijden, u zit hier in de studio. U bent ook naar Afghanistan geweest. Wat hebt u daar gedaan?
Ja, klopt. Ik ben in 2006 met TFU1, de eerste lichting, naar Uruzgan geweest. En ik was boordschutter bij infanterieeenheid.
En moest u in actie komen?
Ja, zeker. Er is wel enige actie geweest.
Kunt u er iets over vertellen?
Ja, ik zat op een forward operation base. Dat is een klein kampement tussen Kandahar en Tarinkot was dat. Bedoeld als rustplaats voor troepen die onderweg waren van Kandahar en naar Tarinkot en andersom. En daar waren wij om het kamp te beveiligen in de buitenring, zeg maar. En op een avond werden we omsingeld door de Taliban. En toen moesten we vuur uitbrengen.
Want u vertelt het nu redelijk overzichtelijk, maar dat was een hachelijke situatie, toch?
Ja, klopt.
Ja?
Ja, het was volkomen verrast, werden we. Dus,
en u hebt er een dapperheidsonderscheiding voor gekregen.
Ja, dat klopt.
Waarom kreeg u die? Wat was er zo dapper aan wat u deed?
Ik moest een open vlakte oversteken om bij het voertuig te komen. Terwijl we al onder vuur lagen. En toen ben ik...
Dus u rende daarheen terwijl er op u geschoten werd?
Ja, klopt.
Naar een plek waar u moest in een toren of zo klimmen, geloof ik?
Ja, ik moest in een IPR, panzerrupsvoertuig, komen. En dan de schutterspositie, de toren noemen ze dat.
Ja?
Die moest ik bezetten. En mijn chauffeur die kon niet bij het voertuig komen. Dus ik moest op noodbediening de toren bedienen.
In uw eentje tegen de Taliban?
Ja, vanaf mijn positie was ik het enigste wapen wat vuur uit kon brengen.
Ja. En toen u terugkwam, hè, heb je echt iets meegemaakt. Werd u voor uw gevoel gewaardeerd? Werd dat op waarde geschat?
Nou, de meeste mensen die niet in zo'n situatie zijn geweest, die kunnen zich dat niet echt goed voorstellen.
Dus u bedoelt eigenlijk, nee, het werd niet op waarde geschat?
Nee, in het begin niet.
Hoe komt dat eigenlijk dat de samenleving dat niet echt waardeert?
Ja, dat is moeilijk te zeggen.
Is dat ook een beetje dat mensen denken, ja, wat maken Nederlanders nou mee? Die Amerikanen, die vechten, maar die Nederlanders toch niet echt?
Ja, en we zijn denk ik ook een nuchter volle. Die niet echt, de mensen die dat doen eren, zeg maar.
Ja, want hoe zou je dan meer waardering kunnen creëren voor militairen?
Ja, dat zit hem gewoon in de kleine dingen al, belangstelling en waardeer echt wat ze doen.
Wat voor kleine dingen dan? Wat zou u graag zien?
Nou, ja, dat is moeilijk te zeggen, maar gewoon dat de mensen waarderen wat je daar aan het doen bent. Ja. Want terwijl wij erheen gingen, was er ook een discussie van, ja, moeten we daar wel zijn? En ja, je hebt niet het gevoel dat je er bent, dat mensen dat trots zijn. Dat
ik wil even met uw naamgenoot in Heerlen nog even praten. Want hoe komt het nou dat uit dat onderzoek blijkt dat vooral militairen met gevechtservaring die waardering missen? Hoe zou dat komen, denkt u? Waarom zij juist?
Ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit, als je kijkt bijvoorbeeld naar, als je terugkomt. Ik heb vanmorgen toevallig een interview met de Volkskrant gehad. Daar heb ik het beschreven als je voelt je als een Olympische sporter die een medaille verdiend heeft. Kijk, en als je dan naar de televisie kijkt, de Olympische sporter die wordt als een held ontvangen. Dat gevoel dat leeft wel een klein beetje. Je wilt het niet uitspreken, maar je stiekem voelt het wel zo.
Ze hadden ook best het Wilhelmus voor u mogen spelen.
Nou ja, goed, het Wilhelmus wil ik nog niet zozeer zeggen, maar Ik denk dat ik een beetje met hetzelfde als mijn collega en mijn naamgenoot. Het is een hele lastige vraag om te beantwoorden.
Ja, want u bedoelt, u hebt uw best gedaan voor... Hè, u hebt in gevaar verkeerd namens de Nederlandse samenleving. En dan kom je terug en dan vindt niemand dat bijzonder.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Kijk, mensen zijn er ook gewoon totaal niet mee bezig. Ze hebben ook geen flauw idee wat je daar gedaan hebt. En als je dan vertelt... Als je dan überhaupt vertelt dat je inderdaad in vuurgevechten gezeten hebt... Oh ja, goh, lijkt me wel heftig. Ja. Misschien bedoelen mensen dat wel goed, maar ja, je kunt je dat niet voorstellen als je het niet hebt meegemaakt.
U werkt inmiddels bij de politie. Hè? Heeft dat hiermee te maken dat u iets anders bent gaan doen?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Ik heb 7 jaar met veel plezier bij de Defensie gewerkt, bij de landmacht. Alleen ik had zoiets van, het wordt tijd voor wat nieuws.
Ja. Is de waardering bij de politie beter en groter?
Ik denk dat de politie met een beetje met hetzelfde probleem kampt. Dat het ook wel enigszins een klein beetje ondergewaardeerd wordt.
Heeft mensen, dat ook gewoon met uniformen te maken? Dat mensen daar niet zoveel waardering voor hebben?
Ik denk dat het vooral ook een beetje overheid gerelateerd is. Want mensen betalen natuurlijk belasting en ze willen daar wat dingetjes van terugzien. En het is vooral heel snel het negatieve nieuws wat in het nieuws komt. En dat vergeten de mensen natuurlijk niet.
U zit hier hard te knikken, hè, meneer Van der Meijden, in de studio.
Ja, klopt.
U vindt dat ook?
Ja, dat komt bekend voor.
Ja?
Wat hij vertelt.
Ja. Nou, ik vond het in elk geval prettig om met u allebei te praten. Dank u wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En in de studio zit nog steeds Stu Larsen. En ik kan me heel goed voorstellen dat u hem een keer in het echt wil zien. Nou, morgen staat Stu Larsen in de Lutherse Kerk in Groningen. Maar dat concert is al uitverkocht. Kaarten zijn er nog wel voor komende woensdag in de Evenaar in Eindhoven. En donderdag in Roadtown in Rotterdam. Stu, what are you going to play for us now?
A little song called Chicago Song, which is a love song for a guitar. A bit different, but I fell in love with the guitar and I wrote a song.
Okay.
Down from Chicago, where the mighty winds blow. She was a picture in a frame. She said, I gotta hit the highway, are you going my way? But she didn't say her name, and I said, I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come and sing a little melody? Yeah. Been waiting for a partner in crime, split every dollar and share every dime. Won't you come sing a little harmony? And through Colorado and on to the next show, we were dancing in the street. It didn't matter where we were, as long as we're together. We could always feel the beat. I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come sing a little melody? Yeah. And I've been waiting for a partner in crime. We'll split every dollar and share every dime. Won't you come and sing a little harmony? We hit San Francisco and it felt just like home, and we didn't want to leave. But we got back on the road and we were following the coast to see what we could see. Well, I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Would you come sing a little melody? Yeah. And I've been waiting for a partner in crime. We'll split every dollar and share every dime. Come sing a little harmony. Well, I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come sing a little melody, 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 melody? And I've been waiting for a partner in crime. We'll split every dollar and share every dime. Won't you come sing a little harmony?
Down in San Diego, it's as far as we'll go, and I still don't know her name.
Dank je wel.
U hoorde Stu Lars aan. Thank you very much, Stu.
Thanks for having me, Jeff.
Brussel bij nacht.
Brussel's by night.
Onze vaste rubriek op maandag over de achtergronden van de Europese politiek en de laatste berichten uit de wandelgangen. Vanavond met onze man in Brussel, Arjan Noorlander. Arjan, waar wil je het vanavond over hebben?
Ja, ik wil het vanavond hebben over waar iedereen het in Brussel over heeft. De hoofdrolspeler van dit drama, van deze film, is zelfs in Brussel. Maar we mogen het er niet over hebben van de EU.
Ik denk dat ik het weet. Catalonië.
Ja, zeker.
Ja, de EU houdt zijn poot stijf en wil de Catalanen niet helpen. Blijft dat zo?
Ja, dat blijft nog zo. Ze blijven hun handen van dit probleem aftrekken. Ze roepen om het hardst dat dit een intern Spaans probleem is tussen Spanje en een Spaanse regio en dat ze zich daar niet mee willen bemoeien. Maar inmiddels roepen de Catalanen ook bijna hopeloos naar Brussel. Kom ons toch helpen. Jullie kunnen hier een groot conflict voorkomen. Dat de Puigdemont, de leider, natuurlijk al door naar Brussel te komen en te zeggen, ik ben niet in België, ik ben in de Europese hoofdstad en ik wil hulp van Europa. Dat wordt morgen nog eens even stevig kracht bijgezet, want er komen 200 Catalaanse burgemeesters morgen met het vliegtuig hier naar Brussel om een persconferentie te geven, om ook die oproep aan Europa te doen. En dat is nog weinig, want er zijn in Catalonië bijna 900 burgemeesters. Nou, waarom zijn het niet allemaal? De vliegtuigen waren op, anders waren er nog veel meer gekomen.
200 Catalaanse burgemeesters. Wil iemand met ze praten daar?
Nee, niemand wil met ze praten hier. De Europese instellingen zullen hen niet officieel ontvangen. Slechts een paar Europarlementariërs voelen dat ze de handen vrij hebben om dat wel te doen, omdat zij de echte politici zijn. Maar de bestuurders voelen zich hier in Brussel met handen en voeten gebonden. En dat geldt eigenlijk ook voor de Belgische overheid. De Belgische premier Michel heeft letterlijk aan zijn kabinet verboden om contact te hebben met Catalanen, want wij doen zaken met Spanje, maar je merkt dat het hier in België toch wel begint te gisten. Dat hier in België, waar ze ook wel wat ervaring hebben met Vlaanderen, met gebiedsdelen die zich misschien willen afscheiden en ook wel sympathie hebben voor de Catalanen, dat politici zich hier toch voor het eerst in heel Europa echt beginnen te roeren. We hadden Bart de Wever, de grote Vlaamse N-VA-voorman, die zegt, ja, als je politici gaat opsluiten, dan is er toch wel echt iets mis met premier Rajoy in Madrid. En Karel de Gucht, een liberaal, een oud-eurocommissaris, die sloot zich daar vandaag bij aan. Dus je kunt zeggen dat België, het land waar die Catalaanse leider nu is, toch langzaamaan een beetje de koel begint te verliezen en begint partij te kiezen ook.
Slaat die Belgische onrust al over naar andere landen, denk je, Arjan?
Nee, nog helemaal niet. Je ziet het echt in België gebeuren. Het is hier de hele dag wereldnieuws. Maar anderen houden echt zich er nog verre van. Jean-Claude Juncker bijvoorbeeld, de voorzitter van de Europese Commissie, liet vanavond desgevraagd nog eens weten, wij gaan ons nergens mee bemoeien, reagerende op wat die Belgische politici vandaag hebben gezegd. Dus de boodschap, hoe ongemakkelijk ook, is toch vooral, wij bemoeien ons een keer ergens helemaal niet mee.
Maar het is toch wel raar dat de EU zich daar helemaal niet mee bemoeit. Waarom doen ze dat? Zijn ze bang voor nog meer afsplitsingen?
Je zou zeggen, de EU heeft normaal weinig moeite om zich met zaken te bemoeien. Ja. En wat je dan vaak hoort is inderdaad, wat je zegt, andere regio's willen zich misschien ook wel afsplitsen. Als dit nou gebeurt, dan slaat het over naar elders in Europa. Maar ja, zo makkelijk is het ook weer niet, want zoveel regio's die zich willen afsplitsen van hun thuisland zijn er niet. In het rijtje staat zelfs vaak Friesland. Nou ja, die zijn erg ver van de onafhankelijkheid vandaan. Ja. Maar er zit denk ik wel iets anders achter. En dat is dat als dit lukt, dat je ziet dat het minderheden in Europa kan lukken om toch zich te weer te stellen tegen die grotere macht. Om daar uiteindelijk van te winnen. En je ziet het ook aan de steun die de Catalanen bijvoorbeeld krijgen. Hè, op dit moment van de Europese populisten. Van Farage in Engeland. Van Wilders in Nederland. Van Le Pen in Frankrijk. Van de Winter hier in België. Die roepen, kijk, als zij het lukt om tegen de hogere machten in te gaan, tegen die vermaledijde EU, dan kunnen wij dat misschien ook wel. En wij willen dan wel geen apart gebied zijn, maar wij willen wel dat het anders gaat. En de Europese politici zijn eigenlijk Europa nu aan het redden en bang dat dat vuur van dat het kan lukken om je daar te ontworstelen... dat dat harder gaat vlammen in Europa. En daarom willen ze hier eigenlijk op dit moment niks mee te maken hebben en is de boodschap, jongens, los het op in Spanje, maar we gaan hier toch geen gezamenlijk probleem van maken als het even kan.
Ze zijn dus eigenlijk bang dat dit een crisis van heel Europa kan worden.
Ja, dat kan. Hè. Kijk, Europa is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. En waar iedereen het over eens is, het moet geen federatie van Europa worden. Dat is voor velen een schrikbeeld. Het moet een Europa worden van landen die samenwerken in Europees verband. Maar wat zie je nu bijvoorbeeld Wilders zeggen, zeer tegen Europa, maar roept nu Europa op om in te grijpen in Spanje en neemt het dus niet op voor een land, Spanje, maar voor een gebied wat iets anders wil. En hij zegt, Europa moet ingrijpen. Dus vraagt zelfs Europa waar die eigenlijk van af wil om iets te doen. En als dat nou de nieuwe werkelijkheid wordt, zo vrezen velen in Brussel, dan wordt het allemaal wel heel onoverzichtelijk. Wonen we nou in een Europa van regio's, van landen, van een gezamenlijk Europa, van politieke stromingen? Met wie doen we nou eigenlijk zaken? Net op het moment dat we weer langzaamaan in Europa met Macron en met Merkel iets van die Europese idealen aan het terugwinnen zijn. Nou, daar willen ze allemaal niet dat dat allemaal gaat gebeuren. En dus draait iedereen eigenlijk nu een beetje de rug naar Catalonië en lijkt het er voorlopig niet op dat er iemand in Europa bereid is om te draaien en tegen de Catalanen te zeggen, wij gaan jullie helpen.
Arjan Noorlander, dank je wel.
My heart is longing for you, love. I cared for you more than you knew. Though you have broken each promise, and yesterday's dreams are all true. Alone, I'll be yearning tomorrow. When sunshine brings memories of you, my sunshine will turn into sorrow as I dream of the love we once knew. Why should I always be lonesome when sunny and blue are the skies, while shadows loneliness lingers? I'm dreaming with tears in my eyes. Why did you promise me, sweetheart, never to leave me alone? Yesterday's sunshine has faded. Your love wasn't true like my own. Alone, I'll be awake tomorrow. The sunshine brings memories of you. My sunshine will turn into sorrow as a dream of the love we once knew. Why should I always be lonesome when sunny and blue are the skies, when shadows of loneliness linger? I'm dreaming with tears in my eyes.
Dat was de man die bekend is vanwege zijn investeringen in een winkelcentrum in Litouwen, Bono. Hij blijkt dus ook nog een aardig mopje te kunnen zingen. Nou, daar zou toch ook een centje in te verdienen moeten zijn, zou je zeggen. Bergkamp, Overmars, Kuit, Blind, De Boer, Koeman, Van der Sar. Noem een voetballer en de kans is groot dat zaakwaarnemer Rob Jansen betrokken is bij zijn carrière. Maar wie denkt dat een voetbalmakelaar alleen maar voor miljoenen euro's voetballers verhandelt, moet vanaf morgen het boek Deal lezen. Bestseller-auteur Michel van Egmond geeft daarin een uniek inkijkje in het leven van zaakwaarnemer Rob Jansen. Beide heren zijn bij mij aangeschoven. Michel van Egmond, na prijswinnende boeken over mensen voor de schermen in de voetballerij, zoals Gijp en Kieft, nu dus een boek over iemand achter de schermen, Rob Jansen. Waarom hij?
Nou, eigenlijk wel om dezelfde reden als waarom ik Kieft en Gijp heb geschreven. Kijk, Wim Kieft stond ook bij het grote publiek bekend als de ideale schoonzoon en een volksheld die ons ooit naar een beroemde finale heeft gekopt. René van der Gijp, het beeld van René van der Gijp was een lachenbek op de televisie die niet serieus nam. En ik beschreef hem als iemand die depressief op de bank zat. En de volksheld Wim Kieft als iemand die 18 jaar aan de cocaïne was verslaafd. Dus het is wel vaker zo dat ik mensen een portret probeer te leveren dat een beetje in tegenstelling is met het algemene beeld wat van mensen
bestaat.
Want
hebben mensen een beeld van voetbalmakelaars?
Ja, ik denk dat het algemene beeld van de voetbalmakelaar is tweeledig. Of een loesje man in een regenjas die scooters geeft aan 14-jarige kinderen in de hoop dat ze ooit bij hem tekenen. Of iemand die met een drie telefoontjes een paar miljoen verdient. Nou, allebei ben ik achtergekomen, is niet helemaal reëel.
Meneer Jans, u zit ook breed te lachen, hè, bij die karikatuur die Michel schetst.
Ja, Michel en ik die kennen elkaar natuurlijk al geruime tijd. Dus die stellingen, zoals nu gezegd, die herken ik natuurlijk. En het blijft altijd wel humoristisch. En ik relativeer dat natuurlijk.
Want u zegt, dat is het vak niet. Wat is het vak wel?
Kijk, je moet kijken. Je moet niks. Maar als je naar het vak kijkt, zoals ik het beleef, tot op de dag van vandaag, dan is het een heel serieus vak. Want je bent bezig met carrières van sportmensen, man of vrouw. En die moet je begeleiden, in de brede zin des woords, om ze ergens naartoe te leiden, met ups en downs. En dat is een beroep op zich. Je hebt daar de vakkennis voor nodig, de emotie en de drive om dat op de juiste wijze te doen.
Want u hebt 900 transfers begeleid, hè, in uw carrière.
Tot op heden bijna op 900, ja.
Dat is ontzettend veel.
Dat is heel veel.
Ja, wat doet u dan precies?
Ja, die vraag is natuurlijk, dat is een simpele vraag, maar een heel gecompliceerd antwoord. En wanneer je ook in het boek kijkt waar het allemaal begonnen is, hè, ooit bij de vakbond van mijn vader en moeder, en dan door naar de wereld waar ik nu in mag bivakeren. Een transfer is het feit, hetgene wat de media trekt, de overgang van een club A naar club B. En dat is natuurlijk wat mensen interesseert. Alleen nu beschrijven we hoe dat in zijn werk gaat. Wat gebeurt daar? Wat speelt zich af daar op de achtergronden? En we hopen ook een beetje met ironie, met een glimlach, maar ook met iets laten we zien wat men nog niet weet.
Michel van Egmond, je zei al, de handel in voetballers heeft eigenlijk geen beste imago, hè? Er zit ook een beetje een loesje luchtje aan, zeg maar.
Aan die wereld in zijn algemeenheid, ja. Want je vroeg net aan mij van wat is het algemene beeld van die beroepsgroep. Nou, ik denk dat dat het algemene beeld is. Maar dat komt natuurlijk omdat het een vrij gesloten wereld is.
En hoe kwam jij daar binnen dan?
Nou, via Rob. Rob had het idee opgevat om een boek te laten maken.
Het idee was van hem?
Het oorspronkelijke idee was van Rob. En hij zocht een beetje naar een vorm. Hij belde mij daarover om mijn mening eens te vragen. En toen zei ik, ja, wat de vorm van zo'n boek betreft, ben ik er vrij snel uit. De enige manier waarop je dat kan doen is gewoon namen en rugnummers noemen, zoveel mogelijk als het gaat. En proberen de realiteit te schetsen. Want ik denk dat heel veel mensen er geen weet van hebben van hoe het in werkelijkheid gaat.
Want dat verklaart misschien ook een beetje het gevoel wat ik had toen ik het las. Het is een heel leuk boek om te lezen, maar het is bepaald geen kritisch boek, hè? Het is bijna een soort beschrijving van een heilige leven.
Nou, vind ik wel meevallen.
Een hele getapte, aardige, vriendelijke man die eigenlijk geen enkele slechte eigenschap heeft.
Kijk, ik heb ook geprobeerd zijn ongeduld een beetje te schetsen en zo. Maar sowieso, kijk, als je mijn vorige boeken leest, ik ben sowieso iemand die observeert en zo goed mogelijk probeert onder woorden te brengen wat hij ziet. En ik probeer het morele oordeel altijd een beetje achterwege te laten. En dat heb ik in dit boek ook gedaan.
Ja, nou, je vraagt bijvoorbeeld aan Rob Jans of hij wel eens geld onder tafel aangeboden krijgt van clubs, hè? En dan zegt hij, ja, ik had wel 10 keer zo rijk kunnen zijn. Of 20 keer zo rijk. Mm-hmm. En dan denk ik, nou, dan ben ik benieuwd om welke clubs het dan gaat, bijvoorbeeld. Maar dat lees ik dan helemaal niet in het boek.
Nee, dat klopt. Nee, ik heb me ook op andere dingen gefocust. Kijk, ik had wel 20.
Nou ja, omdat je het oproept, is het ook interessant om dan een antwoord op te krijgen.
Ja, ja, ik vond dat minder interessant. Ik vond dit voldoende. Ja, ik vond dit voldoende informatie eigenlijk. Het doel van dit boek was voor mij veel meer van. Ja. Kijk, wij lezen altijd in de krant over die zaakwaarnemers op het moment dat ze hun deal gemaakt hebben. En dan lezen we, speler A gaat naar club Z. Mm. En er is zo en zoveel geld mee gemoeid. Wat mij interesseerde was, wat is nou de kiem van zo'n deal? Waar begint het? Ja. En hoe werkt het?
Meneer Jansen, welke clubs waren dat eigenlijk, die geld onder tafel aanboden?
Nou, die ga ik überhaupt niet zeggen. Maar die vraag typeert wel iets, vind ik.
Ja?
Nou, in je vraag zit eigenlijk al de veroordeling over het woord loesje.
Nou, het is een vrij herhaalde vraag die Michel u stelt in het boek, hè?
Hij stelt me die vraag niet zozeer. Ik geef antwoord dat had kunnen gebeuren. Het gebeurt alleen niet. En wat we hebben beschreven is dat die dingen in de voetballerij gebeuren. Ik zeg wat meer dingen daarover. Ook wat dingen dat ik achteraf denk, nou, ik vind dit al kantje boord. Maar dat is ook een beeld wat een perceptie is.
Ja.
Want dat is natuurlijk niet het hele beeld van dat vak. Want er zitten clubs in, spelers, trainers. Ja. En overal kun je iets overschrijven als je dat negatief wil zien.
U zegt zelf in het boek, het is een jungle met bijpassende roofdiermentaliteit. Iedereen probeert te overleven ten koste van de ander.
Dat is correct,
Bent u dan ook zo'n roofdier?
Ik ben, roofdieren zijn een heel mooi beest trouwens, hè, dat weet je.
Ja, ja, zeker.
Ik denk dat ze
zijn niet voor niks bovenaan in de.
Juist. Nee, maar serieus, rangorde. Natuurlijk moet je een mentaliteit hebben om sterk te zijn en om te overleven en in dat proces een grote rol te spelen. Dat kan niet wanneer je heel meegaand bent en daar niet voor geschikt bent.
Nee. Waar haalt u uw plezier uit in dit vak?
Na al die jaren haal ik het plezier nog uit. Het contact eigenlijk één op één met spelers of trainers. Het wereldje op zich, dat wat er helemaal om speelt, dat moet ik in bivakeren. Dat geeft mij niet echt plezier. Ja, misschien wel. Ja.
Want dat zou niet de wereld van uw keuze zijn.
Ik ben daar niet echt dat ik daar met een glimlach door stadions
loop. Wat staat u erin tegen dan?
Te veel weten wat zich afspeelt. En dat kan je ook deformatie noemen.
Ja.
Ik doe dit natuurlijk al zo lang. Dat ik zie achter elk beweging zie ik een proces. Dus het is meer mijn probleem dan de mens op zich.
Ja. U reist de wereld over. Hè? U dineert met allerlei bijzondere mensen, met de beste spelers hebt u contact. Maar u vertelt ook dat u het moeilijk vindt om daarvan te genieten. Hoe komt dat?
Nou, ik denk wel dat ik een soort afwijking heb, karakterologisch, wat ook weer een kracht is. Dat ik heb nooit stilgestaan bij het wat goed ging. Ik was altijd bezig met wat er niet goed ging. Dat zit in mijn karakter. Dat is niet fijn voor mij, maar wel goed om te slagen.
Ja. U hebt het vak voor een deel geleerd van uw vader, Karel Jansen.
Ja.
Wat leerde u van hem?
Nou, mijn vader was natuurlijk geen makelaar.
Nee, hij was van de spelersvakbond.
Ja, hij was de oprichter van de vakbond. Een echte sociaal-democraat. En die heeft de vakbond, pensioenfondsen, de cao's.
Want zo begon u ook, hè?
En daar ben ik in opgeleid, in feite, door mijn ouders. Mijn moeder speelde ook een grote rol in die tijd. En dat cement, die 13 jaar in de vakbond hebben mogen bivakeren, heeft me ook mede gevormd. Daar ben ik ook trots op.
In welk opzicht heeft u dat gevormd?
Een waarde- en normenstelsel wat ik nu bij heel veel jonge mensen mis die in dat vak komen. Die totaal andere ideeën hebben om in die wereld te gaan. En dat was bij ons anders. Dat wil niet zeggen dat het allemaal perfect was. Maar ik ben er wel trots op dat ik het mee heb gekregen.
Ja, want u zegt ook, ik was opgevoed met het idee dat voetbalmakelaars slechte mensen waren.
Ja.
En ik wilde het vak een upgrade geven.
Correct.
Ja.
Ja, dat is waar.
Is dat gelukt?
Dat denk ik in zoverre wel. Dat toen we daarmee begonnen, dat we vakorganisaties gingen oprichten in alle landen, tot een wereldbond aan toe. Dat je gesprekspartner werd van de Europese Commissie, FIFA, UEFA, et cetera. Dat het transparanter is geworden. Dat ik nu weer bezig ben met regelgeving met de KNVB en FIFA. Want ik wil meer regels namelijk. Ik wil niet minder, ik wil er meer hebben. En de FIFA wou er helemaal vanaf. Ja, we hebben wel veel bereikt om het transparant. Dat wil niet zeggen dat er geen praktijken plaatsvinden die ik ook van afschuw. Dat is ook zo.
Zit uw vader ook nog een beetje in uw hoofd bij wat u doet? Want hij is 10 jaar dood zo'n beetje.
Toen ik op eigen benen ging staan, was dat wel in overleg met mijn vader. Die het begreep. De wereld veranderde. Het werd een totaal andere scene. En hij heeft me erin gesteund. Hij zag dat in. Het was niet zijn wereld. Hij bleef trouw aan de vakbond, aan de principes van de vakbond. Maar hij begreep wel dat jongeren een andere kant op gingen.
Maar dus ook iemand met een moraal, die als leidraad.
Ja, absoluut.
Hebt u die ook?
Ja.
Dezelfde als die hij had?
op de manier, in die wereld waarin ik bivakkeer wel. Ja, dat klinkt misschien raar, omdat daar waar geld gemoeid is en welvaart, men vaak denkt, met name in Nederland, oh jee, wat slecht is dat allemaal. Dat gevoel heb ik totaal niet, want ik heb alle kanten meegemaakt. En het een heeft niks met het ander te maken. Ja.
In het boek lezen we dat u volgens Dick Advocaat diep in uw hart maar één wens hebt. En dat is ADO terugkopen en weer succesvol maken. U begint helemaal te stralen.
Nou ja, dat hebben we al een keer gedaan. Ja. Ik ben daar mede-eigenaar geweest voor een jaar of klein 10 jaar, geloof ik. En toen zijn we terug aan het Eredivisie-stadion gebouwd. En mijn hart zit wel als Hagenees en vanuit mijn familie verweven bij de club. Dat klopt. Dat is alleen momenteel niet mogelijk.
Maar dat zou wel de kers op de taart zijn voor u?
Dat is altijd wel iets geweest waarvan ik dacht, nou, als ik dat nog een keer zou kunnen doen, dan zou ik dat wel mooi vinden.
Want ja. U bent natuurlijk een Hagenaar, hè? Ik bedoel, ja, alles komt dan bij elkaar.
Hart en nieren, ja, dat klopt, ja. Dat is waar.
En nu hebt het uw vader beloofd, toch?
Ja, maar toen heb ik het al een keer gedaan.
Oh, dan hoef je daarna niet met
de twee keer te doen. Nee, dan nog zeg ik dat ik het alsnog absoluut weer zou kunnen doen. Maar ik heb de club samen met John van Ringelenstein al een keer gered en opgebouwd. Dus ik heb die boodschap al eigenlijk gedaan aan mijn vader. Dat was ook een verzoek van mijn vader toen dat tijd. Maar men heeft dat doorgetrokken naar nu dat ik het weer zou moeten doen.
En dat wordt een beetje te mal.
Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik zeg geen nee, maar op dit moment is het niet mogelijk.
Nee. Het boek Deal met Rob Jans achter de schermen van het topvoetbal van Michel van Egmond ligt nu in de winkel. Ik dank jullie allebei hartelijk voor jullie komst.
Graag gedaan. Dank je wel.
Overal staan vrouwen, bekend en onbekend, op en doen hun verhaal. Vaak met de hashtag ik ook of me too.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
Grab him by the pussy.
No more. We're not gonna put up with this anymore.
Oh ja, wacht even, dat is er gebeurd.
En dat is uitgelopen op een beetje flirten en met elkaar in bed belanden.
Ik wil geen trial by media.
Wat begon met beschuldigingen aan het adres van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is in een paar weken uitgegroeid tot een wereldwijde discussie over wat seksueel wel en niet toelaatbaar is. Met een eigen hashtag, MeToo. Niet alleen op Twitter houdt dat de gemoederen bezig. In talkshows, kranten en op andere sociale media is de MeToo-discussie volop onderwerp van gesprek. Waar heeft die discussie ons tot nu toe gebracht? Dat is de vraag die we onszelf deze week in het oog stellen. En vandaag praat ik daarover met Anke Bisschops, psycholoog en betrokken geweest bij het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Dan mevrouw Bisschops, goedenavond.
Goedenavond.
Is er in de katholieke kerk eigenlijk ook zo'n MeToo-discussie gevoerd?
Nee. Wat we in de katholieke kerk wel zien is dat er net als op alle andere plekken in de wereld het seksueel misbruik nog weer meer bovenop de agenda is komen te staan. Maar ja, MeToo, nee, niet op die manier.
Een paar jaar geleden kwamen er achter elkaar heel veel misbruik in de katholieke kerk aan het licht. Hè. Is dat te vergelijken met wat er nu gebeurt?
Nou, wat je zag bij de katholieke kerk is dat het was natuurlijk al heel lang een thema. Net als MeToo eigenlijk ook al heel lang een thema is. Maar op een gegeven moment was het momentum er zodanig dat ineens het niet meer te stuiten was. En dat, ja, dat zien we nu ook met deze media-aandacht. En het gevolg daarvan was destijds bij de katholieke kerk dat er veel meer bewustzijn is gekomen van de negatieve gevolgen van seksuele grensoverschrijdingen. En ik vermoed, en dat was heel erg nodig, want er waren nog steeds mensen, veel mensen die zeiden van, ben je daar nou nog mee bezig? Of ben je daar nog niet klaar mee? En ik vermoed dat wat we nu zien echt iets gaat veranderen in de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En in de manier waarop met name natuurlijk het macht in de samenleving, wat daar de risico's van
zijn. Ja, want u zei toen, het heeft niet zozeer met het celibaat te maken, maar met macht.
Ja, absoluut. Mensen dachten van, omdat die priesters geen seks mochten hebben, wat ze natuurlijk best hadden, zouden ze zich vergrijpen aan kinderen. Nou, dat was absoluut niet de hoofdoorzaak. De hoofdoorzaak was dat daar hele machtige priesters en religieuzen waren, met een enorme status en een enorm aanzien. Nou, die kwamen overal mee weg. En bovendien waren die nog eens een keer waren er allemaal kinderen aan hun toevertrouwd op al die internaten. Dus, ja.
Hoe is de kerk toen met dat grote schandaal omgegaan?
Nou, in het begin hebben ze daar behoorlijk veel moeite mee gehad. Maar gaandeweg, het is ook een kwestie van bewustwording, hebben ze zich gerealiseerd dat het inderdaad heel verschrikkelijk was wat er met de levens van die kinderen, hè, voor de rest van hun leven zijn ze vaak beschadigd geweest, wat daar gebeurd is. Maar ze hebben zich ook gerealiseerd dat ze daar toch iets van herstel moesten doen.
Dus de slachtoffers werden in elk geval serieus genomen ook?
Gaandeweg werden ze echt serieus genomen. Maar ja, wij hadden in Nederland het probleem, dat hadden ze in Amerika niet, dat je kon alleen maar serieus genomen worden als er steunbewijs was. Mm-hmm. En in Amerika werden daders, net als nu bij MeToo, met naam en toenaam vaak genoemd. Waardoor het veel makkelijker was om, als je dacht van ja, ik ben de enige, niemand gaat mij geloven, om dan gewoon, je kon op die lijst kijken en dan stond die naam, oh ja, dan kon je zeggen MeToo. Dus in zekere zin hadden ze daar in Amerika en in landen, Engeland doen ze het ook, waar ze gewoon daders of aangeklaagden met naam en toenaam in de krant zetten.
Ja. Zijn er sindsdien wezenlijk dingen veranderd in de katholieke kerk?
Ik denk dat een heel belangrijk iets is dat men zich meer gerealiseerd heeft dat het ook allemaal maar mensenwerk is. Dat wisten we natuurlijk wel. Maar ja, in de waan van de dag en met name dus bij de machtigen wordt dat nog wel eens vergeten. Ik bedoel, de katholieke kerk heeft kruistochten gehouden. Mm. De katholieke kerk kent inquisitie. Nou ja, de katholieke kerk kent ook seksueel misbruik van kinderen.
Maar op grote schaal ook, hè, bleek.
Ja, met name in
dan gaat het verder dan machtsmisbruik natuurlijk.
Ja, maar machtsmisbruik is wel de voorwaarde waardoor seksueel misbruik of überhaupt grensoverschrijdingen plaats kunnen vinden.
Ook als het om kinderen gaat?
En vooral als het om kinderen gaat. Het zijn natuurlijk vooral vrouwen en kinderen die wereldwijd voortdurend het grootste risico lopen.
Ja. Kent de katholieke kerk eigenlijk een gedragscode op dit vlak?
Ja, dat wordt langzaamaan steeds meer ontwikkeld. En mensen op de opleidingen krijgen ze ook steeds meer onderwijs daarin. Dus de bewustwording is wat toegenomen. Alleen, ja, het is typisch weer zo'n geval van de put dempen als het kalf verdronken is. Want priesters en religieuzen in Nederland, A, zijn er veel minder. Mm-hmm. Maar B, ze hebben ontzettend veel minder aanzien en macht. Dus waar ze vroeger allemaal mee wegkwamen, dat is nu ondenkbaar geworden.
Dus het zou op die schaal ook helemaal niet meer kunnen?
Nee, absoluut niet.
Nee. Kunnen we eigenlijk
niet in Nederland?
Nee.
Nou, wel in Afrika.
Ja?
Ja, zeker, zeker.
En daar gebeurt het ook, bedoelt u?
Ja, Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Dat zijn allemaal plekken waar, ja, die moeten nog.
Heb je dat ook onderzocht?
Nou, je hoort het, hè. Ik bedoel, ik heb het niet onderzocht, maar zo af en toe komt er een tipje van de ijsberg naar boven. Ja. En dan blijkt dat er precies hetzelfde gebeurt als wat hier gebeurt. Kinderen worden niet geloofd. Ouders, mochten ze het al aankaarten, die worden ook een beetje outcast. Want ja, dat kun je toch de meneer pastoor die staan daar nog enorm op een voetstuk.
Ja. Kunnen we nou lessen trekken uit hoe dat toen met die mist gebruiksschandalen in de kerk is omgegaan, gezien de huidige MeToo-discussie?
Ja, het is toch een heel ander iets, hè? Kijk, bij de kerk was het een instituut. Mm-hmm. En dit zijn allemaal individuele mensen. Hè? Iemand die gaat uit met een vrouw gaat uit met een knul. En dan vindt er iets plaats wat zij als verkrachting ervaart. En waarvan hij zichzelf wijs maakt dat het seks was. Mm-hmm. Ja, hoe kun je daar. Ik denk dat het belangrijk is dat we als samenleving gaan zien. Ik heb me daar zelf ook op betrapt van. Boys will be boys. Mm-hmm. Dat we ons gaan realiseren dat er toch echt iets mis is in die toch nog steeds macho-cultuur.
Dus het heeft vooral met mannen te maken, zullen we maar zeggen.
Maar ook met vrouwen.
Ja?
Ik bedoel, vrouwen laten zich, zijn veel te pleaserig, veel te bang om iemand voor het hoofd te stoten.
Ja. We zijn er in elk geval nog lang niet over uitgepraat, mevrouw Anke Bisschops. Dank u wel voor uw toelichting. Morgen ziet de gast sterrenkundige Anna Watts. Met haar praten we over de MeToo-discussie vanuit haar vakgebied, de wetenschap. En dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur nooit meer slapen. Met als gast Desanne van Brederode. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Wilfried de Jong. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Om bekend te worden kunnen wij van Incentro ook een boek over onze killer buddies uitbrengen. Of een leuke vlog maken over glutenvrij eten. Een organisch gecrowdsourced Incentro festival organiseren. Een seksvideo uitbrengen. Of gewoon een radioreclame maken. Incentro, een IT-bedrijf.
Het boek Selma van Caroline Visser is winnaar van de Libris Geschiedenisprijs. Een Nederlands-Joodse vrouw ontsnapt aan Hitler, volgt haar liefde naar China en wordt met haar gezin slachtoffer van het Mao-regime. Selma van Caroline Visser. Op naar de boekhandel.
NPO Radio 1.